deine Wahrheit ist. Wie verwegter haben die alles weg, wie durchgrunden darin die Heide. Sie unser Gott, heißen um sein Thron, lassen wir ermehren. Sie unser het kracht toen hij verrees. Dood en zonde zijn te niet geraakt. Jezus strijdde, hij is opgestaan. Zie onze God, hij zit op zijn troon. Laten wij darkness, my God, that is who you are. you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are.
Waymaker.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
Even when I
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are.
Lineke?
De kinderen mogen naar voren komen. Ik heb 2 voorwerpen mee. Het eerste is een makkelijke. Wat is dat hier? Eigenlijk zou iedereen dat moeten weten, hè?
Papier.
Ja, papieren zakdoekjes. Heel goed. Heel goed. Papieren zakdoekjes. Ik heb nog een voorwerp mee.
Een vaas?
Ja, een vaas. En wat is nog een ouder woord voor een vaas? Eigenlijk is dat het ook Ja, niet, misschien niet echt.
Een pot?
Ja, een pot. Wat is nog een ouder woord? Ja, ik hoor het al vanuit de zaal.
Een kruik.
Een kruik, inderdaad. Goed, papieren zakdoekjes en een kruik. We gaan het even onthouden. Even onthouden, oké. Wie van jullie is al een keer verdrietig geweest? En wie van jullie heeft er al een keer gehuild? En wie van jullie heeft er al een keer een volwassene zien huilen? Een grote persoon. Ja. Ik ben er zeker van dat alle volwassenen ook al een keer gehuild hebben. En een keer verdriet gehad hebben. En wanneer kan je je verdrietig voelen? Wie heeft er een voorbeeld?
Als er iets slechts gebeurt.
Ja.
Als je pijn hebt.
Als je pijn hebt, ja.
Als er iets kapot is.
Als er iets kapot is.
Als je huisdier dood is.
Ja. Als je huisdier dood is of als er iemand gestorven is die je goed kent, hé, dan heb je soms wel een keer verdriet. En wat kan er dan helpen als je verdriet hebt?
Troosten.
Ja. En troost door jezelf of?
Door ouders.
Door de ouders.
Vrienden.
Door vrienden, ja. Zijn er nog voorbeelden van troost?
Juffen?
Ja, juffen kunnen ook goed troosten, hè? Dat is waar. Dat is heel goed. Iemand die bij je is en iemand die je troost.
Jezus.
Ja, inderdaad. In de Bijbel mogen we lezen dat Jezus en ook God, de Vader, zij zijn bij ons in het verdriet. In Psalm 56 lezen we dat koning David vraagt aan God om zijn tranen te bewaren in een kruik. Wat zou dat kunnen betekenen, denken jullie?
Om alle verdriet tegen te houden?
Ja, inderdaad. Het betekent dat hij erbij is in het verdriet. Dat hij het ziet. En dat hij erbij is. Hij kent ons verdriet. Hij weet wat dat wij meemaken. En God heeft ook nog iets anders beloofd.
Troost.
Ja, inderdaad, troost. Er komt een dag waarop hij al onze tranen zal afdrogen. En dan zal er helemaal geen verdriet meer bestaan. Dan zal er geen dood meer zijn. Dan zal er geen verdriet meer zijn. Geen pijn meer. En dat is een van de mooiste beloften die God ons geeft. Ik heb daar nog een Bijbelvers bij. Dat staat in Openbaring. Dat is het allerlaatste boek in de Bijbel. Openbaring 21, vers 4.
Hij zal al hun tranen drogen, niemand zal meer sterven en zal geen verdriet en geen pijn meer zijn, want alles van vroeger is verdwenen.
Goed, we gaan nu het kinderlied zingen van de maand. En ik wil aan alle volwassenen vragen of dat ze ook meedoen en recht staan met het, dat ze meedoen met het kinderlied.
Ik was hier vorige week niet, dus ik weet niet of dat jullie ook het dansje hebben gedaan. Nee? In de zondagklas? Ah, oké. Dus jullie kunnen het dansje al? Ja, en anders moet Ruud even naar voren komen. Ruud heeft gisteren samen met de kindjes geoefend.
Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Jump, jump. Every step I take in you. You are my way.
Gaat er nog bidden voordat we naar de zondagsschool gaan?
Jezus, dank u wel voor deze dag. Jezus, feest bij ons vandaag. Dat we vandaag nog een leuke dag mogen hebben. In uw naam, amen.
Amen.
Fijn om weer eens in jullie midden te mogen zijn en samen Gods woord te mogen openen. Ik zie voor je allemaal bekende gezichten, ook hier en daar wat gezichten die ik misschien nog niet eerder heb gezien, maar het is fijn om samen Gods woord te mogen openen. En dat willen we doen bij het Bijbelboek 2 Samuel. Het tweede boekje van Samuel, hoofdstuk 23. En daarvan lezen we vanaf vers 13. 2 Samuel hoofdstuk 23 vanaf vers 13. Als iedereen het gevonden heeft, heb je het gevonden? 2 Samuel hoofdstuk 23. Ja, heb je het gevonden? Oké, dan is het goed. Vanaf vers 13 lezen we. Eens daalden 3 van de 30 aanvoerders af en kwamen tot David tegen de oogsttijd bij de grot van Adullam. Terwijl een schare Filistijnen gelegerd was in de vlakte Refaim. David bevond zich toen in de vesting en een wachtpost van de Filistijnen lag toen in Bethlehem. En er kwam een verlangen bij David op en hij zei, o, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Toen braken die 3 helden door het leger van de Filistijnen heen, schepten water uit de put van Bethlehem die bij de poort is, namen het mee en brachten het naar David. Maar deze wilde het niet drinken. Maar hij plengde het voor de Heere en hij zei, het zij verder van mij, Heere, dat ik dit zou doen. Is dit niet het bloed van de mannen die met gevaar voor hun leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Dit hebben de 3 helden gedaan. Tot zover. Nou, zoals u misschien wel weet, de Bijbel heeft 66 boeken. En die 66 boeken die zijn zo geschreven over een periode van zo'n 15 eeuwen. En daar hebben zo'n 40 mensen aan geschreven. En waarschijnlijk was Mozes de allereerste. En waarschijnlijk was de apostel Johannes de laatste die daaraan heeft geschreven. En in die 66 boeken, geschreven over zo'n lange periode door 40 verschillende mensen, kom je de naam Bethlehem op verschillende plaatsen in de Bijbel tegen. Bethlehem is een stad, hoewel ik eigenlijk stad een beetje een groot woord vind. Het was eerder een dorp. Maar goed, Bethlehem, je komt het door de hele Bijbel heen tegen. En de allereerste keer dat er over Bethlehem wordt gesproken in de Bijbel, dat is de stad waar Rachel sterft. En Rachel, dat weten jullie misschien, dat was de vrouw van Jacob en ze was hoogzwanger. En ze waren op weg naar Efrata. En onderweg, terwijl ze onderweg zijn, wordt Benjamin geboren. Dat is de jongere broer van Jozef. En bij die geboorte sterft Rachel. En dan wordt ze begraven aan de weg nabij Bethlehem. Bethlehem, weten we wat het betekent? Ik hoor het. Huis van het brood, ja, inderdaad. En dat is een stad in de velden van Efrata. Weten we ook wat dat betekent, Efrata? Dat is wat moeilijker. Hoewel, het betekent vruchtbaar. Dus de stad van het brood, of het huis van het brood in de vruchtbare velden. En Efrata, dat is een streek zo in het stamgebied van Juda. En Bethlehem is ook de plaats waar Naomi vandaan ooit vertrok naar Moab. Er was een hongersnood in het land en toen heeft Naomi met haar gezin besloten om naar Moab te vertrekken, samen met haar man en haar twee zoons. En die twee zoons die trouwen in Moab, maar na een tijdje sterft haar man, sterven ook haar beide zoons en Naomi keert verbitterd terug samen met haar schoondochter Rut. Want Rut die heeft ervoor gekozen om te horen bij het volk van Naomi en bij de God van Naomi. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, heeft Rut gezegd. En Rut, die trouwt daar, weten we ook met wie? Boas, inderdaad. En Boas en Rut krijgen samen een zoon, en wie was dat? Obed. En uit Obed wordt ook weer een zoon geboren, en dat is Isaï. En daar wordt nog weer een zoon uitgeboren en dat is David. Inderdaad, een andere David, niet ik, wordt David geboren. En David is de jongste van 7, 8 broers. Dat weten we niet helemaal zeker. Er wordt soms over 7, soms over 8 gesproken in de Bijbel. En David was, hij was de jongste en hij was een schaapherder in die velden van Efrata. En die velden van Efrata, dat was een favoriete plek voor schaapherders met hun schapen. Dus David die kwam daar regelmatig met zijn schapen. En als David nog een tiener is, dan komt op een dag de profeet Samuel bij hem. Die komt naar Bethlehem en die zalft hem daar in die stad Bethlehem tot koning. Te midden van zijn broers. En dan duurt het nog wel heel veel jaren voordat hij effectief koning wordt. Maar hij is daar in Bethlehem gezalfd tot koning. En tot het moment dat David effectief koning wordt, woont hij al die jaren in Bethlehem. En uit Bethlehem vandaan gaat hij ook voor de allereerste keer naar het paleis van koning Saul in de stad Gibea. En dan gaat hij daar naartoe om op zijn harp te spelen. Hij kan dus ook heel mooi op zijn harp spelen. Dan gaat hij muziek spelen voor koning Saul vanwege zijn depressieve buien. Maar staat er dan in 1 Samuel 17, vers 15, maar David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. Elke keer weer, nadat hij dan bij koning Saul was geweest, ging hij weer terug naar Bethlehem om daar te zijn en te zorgen voor de schapen. En ook vanuit Bethlehem bezoekt David zijn oudere broers die op een gegeven moment in het leger zitten. En dan komt hij zijn broers daar tegen en dan komt hij daar ook die reus, dan ziet hij daar die reus Goliath en hij verslaat met Gods hulp die reus Goliath. En als koning Saul hem dan na die tijd vraagt, van wie ben jij een zoon? Dan zegt David, ik ben de zoon van uw knecht, de Bethlehemiet Isaï. Ik kom uit Bethlehem. Nou, en even buiten Bethlehem, daar ligt dan een bron. Een bron die veel water geeft. En zo'n bron, daar komt dan dat water uit de grond vandaan. En die bron die is er nog altijd. En die geeft enorm veel en heel goed gezond water. En dat water is een zegen voor de bevolking. Dus drinkwater. En het is ook water waarmee de velden van Efrata van water worden voorzien. En het zorgt voor hele vruchtbare grond waar herders hun schapen kunnen laten grazen. En ook de steden er rond, die profiteren daarvan. Anatot, Tekoa, Adullam. Zijn zo'n aantal van die steden rond die velden van Efrata. En ook die steden, die mogen daarvan profiteren. En veel eeuwen later, dan praten we over de dagen van Jezus, dan is er koning Herodes en die heeft zelfs bij Bethlehem 3 enorme bassins laten bouwen om dat water uit die bron op te vangen. Hij heeft er aquaducten laten bouwen, lange goten en lange buizen waarmee hij het water over lange afstand kan vervoeren naar zijn paleis, het Herodion, en ook naar Jeruzalem. Dus dat water van Bethlehem dat werd enorm gebruikt, was enorm belangrijk. Nou, in dat gebied, Efrata, daar is David schaapherder. En daar laat hij ook zijn schapen grazen. En er is water om zijn schapen te laten drinken. Nou, en David is dus ook nog een keer een singer-songwriter. Hij heeft veel liederen geschreven, ook over zijn geboortegrond. Denk maar even aan Psalm 1 over de man die wel gevallen heeft aan de wet des Heeren. En dan staat er, hij is als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Of die hele bekende Psalm 23, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. En hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Of ook Psalm 63, een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. Dus eigenlijk toen hij niet in die velden was, toen dacht hij ook aan dat water. En toen zei hij, o God, u bent mijn God. Ik zoek u. Mijn ziel heeft dorst naar u. Mijn vlees smacht naar u in een dor en dorstig land zonder water. Ik krijg er zelf dorst van. Kan iemand mij een glaasje water bezorgen misschien? Ja, en dan wordt David later zelf koning. Het duurt nog vele jaren, maar dan wordt hij koning en hij had al heel veel meegemaakt als hij hoort op een gegeven moment dat er oorlog is en dat de Filistijnen Bethlehem hebben ingenomen. De stad Bethlehem is ingenomen door de Filistijnen. En je kan nagaan, dat was echt heel erg moeilijk voor David. Bethlehem, dat was zijn geboortestad. Dat was de plek die werd ingenomen door de Filistijnen. En ze hadden er zelfs een wachtpost gemaakt. Maar David die kent in Bethlehem elk straatje, elk steegje. Hij kent daar bijna iedereen. Hij is daar opgegroeid. Hij heeft daar als kind gespeeld. Hij heeft daar vrienden gemaakt. Hij heeft daar over God geleerd. Hij heeft daar voor de schapen gezorgd. En hij weet dat er nu in Bethlehem zitten de mensen in doodsangst. Zelfs zijn eigen familie woont daar. Zelfs zijn eigen familie zit daar in die stad. Maar hij, oh dankjewel, hij kan de stad niet in. Hij kan niet naar binnen. Zijn stad is ingenomen. En David heeft in zijn leven al heel veel oorlogen moeten voeren hoor. Maar nu gaat het om zijn stad, zijn geboortestad. Hij heeft al heel veel oorlogen moeten voeren en die zijn niet allemaal beschreven. En ook de oorlog waar David nu in zit, is niet beschreven. Tenminste, er wordt wel over gesproken, maar er wordt niet geschreven over hoe. Want David die weet, of tenminste eigenlijk we weten wel hoe die oorlog is afgelopen. Want er staat gewoon in de Bijbel, er staat regelmatig over David geschreven. De Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen trok. Overal waar David heen trok, gaf de Heere David de overwinning. En later zegt de Heere dan ook tegen David, ik ben met u geweest, overal waar u bent gegaan. En al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. En ook zal ik u een naam maken, gelijk die van de grote der aarde. David die weet dat hij bij alles steeds heeft kunnen rekenen op de hulp van de Heere. De Heere heeft hem gezegend bij elke strijd die hij moest voeren. Ook die slag tegen de Filistijnen waar hij nu voor staat. Hij heeft hem zeker gewonnen. Daar zorgde de Heere wel voor. En ook dat verhaal van deze morgen, wat we nu hebben gelezen. 3 van de 30 helden, elk met hun eigen heldendaden. 3 van de 30. 3 helden die afdalen van de berg en dan komen ze bij David. Eleazar, Abisai en Benaja. Waarschijnlijk komen ze even overleg plegen hoe het nu verder moet. Of over de strategie. Eleazar, dat was dan zo'n man die had eerder al een grote slachting aangericht onder de Filistijnen. Tot zijn hand aan zijn zwaard vastkleefde, vastplakte. Abisai had in zijn eentje 300, met zijn speer 300 vijanden gedood. Benaja, die had 2 helden van Moab gedood. Hij doodde een leeuw toen ze hadden hem in een kuil laten zakken en daar doodde hij een leeuw. Hij heeft een Egyptenaar gedood met zijn eigen speer. Die mannen, dat waren stuk voor stuk helden van David. Grote namen in het leger. En die helden hadden hun onderscheidingen meer dan verdiend. En die 3 helden, die komen dan bij David. En samen denken ze na over de beste manier om de stad Bethlehem te bevrijden. Hoe kunnen wij Bethlehem bevrijden? En dan roept David opeens, oh, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Nou, misschien was het wel een hele warme dag. Dat zou natuurlijk best kunnen, hè, dat het een warme dag was. En dat David vreselijke dorst had gekregen. Zal me helemaal niet verbazen. Maar misschien was het ook wel meer dan dat. Misschien vroeg hij wel om iets anders. Misschien was dat wel juist voor hem een symbool van, als we weer bij die bron kunnen, dan betekent dat dat Bethlehem weer vrij is. En stond die bron van Bethlehem gewoon symbool voor vrijheid. En misschien was het wel alle twee. Had hij gewoon vreselijke dorst en dacht hij ook aan de bevrijding van zijn stad. Lijkt me heel aannemelijk. Maar David, die had dorst. En dat woordje dorst, dat komt in de Bijbel vaker voor. En dan zie je ook vaak dat het staat als, dat het symbool staat voor een verlangen naar God. Er staat bijvoorbeeld in Psalm 42, zoals een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel heeft dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Dorst betekende ook een verlangen naar God. Maar het gevolg van die roep van David, dat ik water te drinken kreeg uit de put bij Bethlehem. Het verlangen wat David daarbij bij uitspreekt, het gevolg daarvan is dat die drie mannen op weg gaan. En hoe ze het voor elkaar krijgen, dat staat er niet, het staat niet in de Bijbel, maar ze breken dwars door die linie van de Filistijnen heen. Ze gaan naar die put, ze scheppen water uit de put en ze nemen het mee terug langs datzelfde leger en ze brengen het bij David. Nou, ik kan je vertellen, dat moet werkelijk een levensgevaarlijke onderneming zijn geweest. Als ze nu waren opgemerkt door die Filistijnen, dan waren ze echt kansloos geweest. Maar deze mannen, die waagden hun leven voor hun koning. Alsjeblieft, koning, hier is water uit de put van Bethlehem. Wat een geweldig offer. Wat een toewijding was dat van deze mannen voor hun koning. Dit was iets dat had David totaal niet zien aankomen. Maar David wilde het niet drinken, staat er dan. Hij zei, dit water is het bloed van de mannen die met gevaar voor hun eigen leven gegaan zijn. Deze mannen hebben hun leven, ze hebben hun bloed gewaagd en gegeven voor een glas water voor hun koning. David wilde het niet drinken, maar hij plengde het voor de Heere en hij zei, het zij verre van mij dat ik dit zou doen. Is dit niet het bloed van de mannen die met gevaar voor hun eigen leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Bethlehem, de stad van David. In Micha hoofdstuk 5 vers 1, daar lezen we, daar staat ook iets over die stad Bethlehem. Daar staat, ook misschien wel een heel bekend vers. En gij, Bethlehem Efrata, al bent u klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En dan weten we op wie dat duidt, dit vers. Bethlehem is de plaats waar koning Jezus is geboren. Koning Jezus uit het geslacht van David. En het gevolg van het feit dat Jezus werd geboren, toen koning Herodes daarvan hoorde, het gevolg daarvan was een gruwelijke slachtpartij. Alle jongetjes onder de 2 jaar werden door de soldaten van Herodes om het leven gebracht. Honderden. Misschien wel duizenden kinderen. Hun bloed werd vergoten voor een pasgeboren koning. Bethlehem. Niet alleen de geboorteplaats van David. Het is ook de geboorteplaats van Jezus. Koning Jezus. En hij is de bron van levend water. En als Jezus later een volwassen man is geworden, dan staat er over Jezus in Johannes hoofdstuk 7. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en hij zei, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en hij drinkt. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En kort daarna, kort nadat Jezus deze woorden heeft gesproken, komt Jezus in de handen van de overpriesters. En dan wordt hij uitgeleverd in de handen van de Romeinen. Hij wordt ter dood veroordeeld. Hij wordt geslagen, gekruisigd en hij sterft. Koning Jezus. En als ik dan denk aan die drie mannen die hun leven waagden voor koning David, voor hun koning. Die mannen die keren levend terug uit Bethlehem. Dwars door dat leger van de Filistijnen heen. Ze hebben hun leven gewaagd voor hun koning. Maar koning Jezus die sterft. Koning Jezus heeft zijn leven gegeven voor zijn volk, voor jou en voor mij. De goede herder, ook zo'n beeld wat past bij Bethlehem, de goede herder, Jezus, die zet zijn leven in voor zijn schapen. Wat een tragisch gebeuren. Jezus, koning Jezus, die sterft. Maar tegelijkertijd denk ik dan ook, wat is dat een geweldig beeld van toewijding voor ons. Wat een liefde heeft Jezus daarin betoond. En prijs de Heer, na 3 dagen stond Jezus ook weer op uit het graf. Onze koning die leeft in eeuwigheid. Amen. En Jezus wil ons, wil jou en mij zijn levend water geven. Hij wil ons van zijn levend water te drinken geven. En het enige wat jij daarvoor moet doen, het enige wat ik daarvoor moet doen, wij moeten dat aannemen. Wij moeten dat water aannemen en we moeten ervan drinken. Dat is wat wij moeten doen. Daar moeten wij voor kiezen, daar moet jij voor kiezen. We moeten heel eenvoudig zeggen, ja Heer, ik dank u wel dat u uw leven voor mij hebt gegeven. Ja Heer, ik wil u volgen. En Jezus volgen, dat betekent van onze kant dat wij ons leven toewijden aan hem. Zoals een man en een vrouw in een huwelijk zich aan elkaar geven, zo mogen wij dat ook doen naar hem. We mogen ook ons leven aan hem geven. We mogen onszelf aan hem toewijden. Hoeveel heb jij over voor koning Jezus, voor onze koning Jezus? Welk offer ben jij bereid om te brengen voor hem? Stel je voor dat Jezus op een dag roept, zoals hij het op een gegeven moment uitriep aan het kruis. Ik heb dorst. Hoeveel heb jij over voor hem? Hoe ver reikt jouw toewijding aan hem? En wat mag het jou kosten om Jezus te volgen? Waar moet jij doorheen breken om bij dat water te komen, om dat jouw Heer aan te bieden, om dat Jezus aan te bieden? Water, wat een symbool is ook van vrijheid. Om dat water te putten, om het Jezus aan te bieden. Jouw offer voor hem, voor jouw koning. Denk bijvoorbeeld op school of op het werk, wanneer mensen om jou heen jouw hulp nodig hebben. Wanneer mensen vastgelopen zijn door ziekte of door ander leed. Wanneer mensen Gods liefde nodig hebben. Wanneer mensen vervuld zijn van verdriet, van wanhoop en eenzaamheid. Ben jij er dan voor die mensen? Durf jij dan voor hen te strijden? En durf jij dan al het nodige te doen om deze mensen te helpen? Weet je wat Jezus op een gegeven moment zei in Matteüs 25? Ik heb honger geleden en je hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en je hebt me te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en je hebt me gehuisvest. Ik was naakt en je hebt mij gekleed. Ik was ziek en je hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en jij bent tot mij gekomen. Er staat er even verderop, in zoverre je dit aan een van de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je dat aan mij gedaan. Als Jezus zegt, ik heb dorst, dan bedoelt Jezus dat wij in actie komen voor hem. En dat is misschien wel in een eerste instantie naar onze naaste toe. Maar weet dat alles wat wij doen voor onze naaste, ten goede, dat dat ook is tot een zegen voor hem. In zoverre je dit aan een van de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. Dus wat kan jij betekenen voor anderen? Maar misschien ben je ook wel zelf iemand die hulp nodig heeft. Ben jij iemand die is vastgelopen in het leven? Misschien worstel je met depressieve gevoelens. Ben je wanhopig? Maar Jezus is de grote koning. Jezus is de vredevorst. En hij heeft altijd het laatste woord. Hij heeft het altijd uiteindelijk voor het zeggen. En toen Jezus in het bijzijn van zijn discipelen boven op een berg verheerlijkt werd door zijn vader, toen kwam er een stem uit de hemel die zei: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. En wanneer wij naar Jezus horen, wanneer wij naar zijn stem luisteren, dan belooft Jezus, en dat staat bijna aan het einde van de Bijbel: ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Zo is Jezus. Hij wil zo graag dat wij voor hem leven. En als wij ons leven toewijden aan hem, dan is hij er vanaf de andere kant. En hij heeft zijn leven toegewijd aan ons. En hij wil dat nog steeds doen. In elke situatie van jouw leven wil hij er zijn. En hij geeft om jou. Hij houdt van jou. En hij wil zijn liefde ook in jouw leven openbaren. Zullen we nog samen de Heere danken. Heer Jezus, u bent die bron van levend water. Een bron waar wij uit mogen putten. Maar Heer Jezus, u verlangt er ook zo naar dat wij, zoals u uzelf aan ons hebt gegeven, dat ook wij ons leven toewijden aan u. En dat kan soms vergaand zijn. Dat kan soms betekenen dat ook wij offers moeten brengen die zijn tot eer van uw naam. En die zijn om ook u te dienen. En zo wil ik echt bidden, Heer Jezus, dat u ook degene bent die ons leven vervult met dat verlangen om samen met u te strijden voor uw naam, voor uw koninkrijk. Dat we bereid zijn om offers te brengen voor u. Want u hebt ook zulke grote offers gebracht voor ons. En u verdient het zo, Heer Jezus, dat u elk detail van ons leven mag hebben. Ons hele leven mag u toegewijd zijn. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat is mijn, dat is ons verlangen, ook deze morgen. En daarvoor loven en prijzen we uw grote naam. U bent koning. U bent Heer. Amen. Amen.
Ja, sorry van dat water. Ik heb het al eens een keer gehad in een gemeente dat ik dezelfde boodschap bracht. En toen kwamen ze na die tijd, drukten ze me een vod in de handen. En mocht ik het zelf gaan opvegen.
Thank you.
Jezus, onze koning. Laat ons ervoor recht staan. Ik zal even wachten tot Toby klaar is.
Kom nu hemelwit lijn, kom nu aarde jij, kom nu vol van de Heer en mee, kom je me daar. Mijn leven schoon, dank bidden en juichen voor uw troon. U bent de Heer die ik dien. Eens was ik blind, nu kan ik zien. Zing halleluja, juich voor de Heer. U heb ik lief, u heb ik lief, u heb ik lief. Jezus, u bent de Heer.
Dan gaan we nu even de tijd nog nemen. Een paar mensen die naar voren zullen komen om iets te zeggen. De eerste dat ik wil roepen is Wannes en Anneleen. Zij komen al een tijdje naar de kerk, maar willen graag vooraan even zich voorstellen, zodat een naam toch ook een gezicht wordt en omgekeerd.
Goedemorgen. Zoals Nick al zei, ik ben Wannes, dat is mijn vrouw Anneleen. We zijn nu... gewoonde in Deerlijk sinds enkele jaren. We zijn getrouwd ongeveer 5,5 jaar geleden. Dat is een datum dat ik moet onthouden. Wij zijn alle twee eigenlijk opgegroeid in de kerk. Ik meer in het Antwerpse, in de kerk in Londerzeel. En mijn vrouw in Ichtus vooral. We hebben alle twee ons hart volledig aan God gegeven. We zijn alle twee al jaren gedoopt. Mijn vrouw werkt als boekhouder in Kortrijk. En ik werk als technieker aan machineparken in onderhoud en storingen en dergelijke. Wat we in onze vrije tijd doen, is momenteel heel veel verbouwen. Ik denk dat veel mensen wel zo'n fase hebben gekend. We doen dat met ons tweetjes. We hebben samen een huis en een hondje. En ik denk dat dat zo wat alles beknopt samenvat. Dank wel. Ik zou nu juist willen vragen aan Bavo, kan ik ook zo'n glas water geven? Ik vond dat echt een heel leuke gewoonte. Ik zou dat lijkt ook wel een keer...
Wacht, ik hoort een glas water aan, maar je tweetje moet zelf opkeuzen.
Laat maar dan.
Oké. Zo, Heer Jezus, wij danken u ook, Heer, voor Anneleen en Wannescheren. We danken u ook voor hun geloof in u. We danken u dat we ook ze mogen verwelkomen in onze gemeente, Heer. En ik bid dat ook zij hun... een plekje mogen vinden en zich ook mogen geroepen voelen om de gemeente te dienen. Heren, wilt u ze ook zegenen in hun huwelijksleven, in hun verbouwingen, in hun werk, zodat ze ook inderdaad een getuigenis mogen zijn van uw genade aan de mensen rondom hen. Heren, dank u wel. In de naam van Jezus. Amen.
Amen.
Allee, en welkom nog.
Dank u wel.
Dan graag Mieke en David, denk ik, ja.
Naast het oudstenteam hier in onze kerk hebben we ook een aantal diakenen die zich inzetten. En onlangs was, zoals jullie weten, was er opnieuw een stemming voor Jerre en Mieke als diaken. En Mieke heeft toen laten weten dat ze zich niet opnieuw als kandidaat-diaken voorstelt. Dus... ik wil als Oosten, als gemeente, wil toch even deze moment nemen om Mieke jou te bedanken voor de jaren van inzet hier in onze gemeente. Ik denk dat er velen zijn die kunnen getuigen van de bezoekjes die je hebt gegeven aan hen, de steun die je hebt gegeven. En ik weet ook... je bent misschien niet officieel diaken meer, maar je blijft een volgeling van Jezus. En ik ben ervan overtuigd dat jouw bediening zal verder gaan. Hè? Dat je zal verder zal inzetten. Maar goed, ik wil even bidden voor jou en voor Mark natuurlijk en de familie. Dat God jullie blijft zegenen. Hemelse Vader, wij danken u voor Mieke. voor die jaren van trouwe inzet hier in de Pottenbakker, maar ook ja, in uw koninkrijk hier in Kortrijk. Wij bidden in bijzonder voor uw zegen over haar, over Mark, over hun huwelijk samen, over Helene, Benjamin, een kindje. Heer, wilt u ze allemaal zegenen en wilt u hen leiden, verder leiden, in uw plan, in uw wil voor hun leven. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. En ook nog van ons iets kleins.
Dan mag Jerre en Thomas...
Ik heb eigenlijk niets voorbereid. Om eerlijk te zijn, ik was het een klein beetje vergeten dat het vandaag was. Ondanks dat ze het goed aan doorgegeven, hoor. Ik heb mij opnieuw kandidaat gesteld om diaken te zijn, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik talenten heb die ik wil inzetten in deze gemeente. En daarvoor vraag ik jullie steun in de vorm van jullie goedkeuring. En moesten jullie ooit denken van, hey, Jerre doet dat niet goed, of Jerre... Hey, pas op voor dit en dit, bijvoorbeeld. Ik zal een voorbeeld geven. David heeft mij, ik denk dat 2 weken geleden was, een stukje tekst doorgestuurd waarop dat er iemand verdedigde dat we moeten opletten welke soort muziek we aankaarten. Omdat je hebt de preek, en de preek is belangrijk, want daardoor leren we over Christus' woord. Maar als ik denk aan mezelf, de stukken dat ik onthoud, de stukken waarop ik heel snel kan terugvallen, komen vaak uit een liedje. Bijvoorbeeld, als ik deze zin zeg, dan vullen de meeste mensen direct aan. Lees je Bijbel. En dan het belangrijkste stukje, opdat je groeien mag. En dat komt uit een liedje. En op die manier is muziek essentieel in onze samenkomsten. En daarom wil ik mij graag er opnieuw voor inzetten voor de komende 5 jaar, denk ik dat is. 4, voilà. En daarna waarschijnlijk nog langer.
Dank wel, Jerry. Ondertussen, de gemeente heeft ook gestemd en we zien ook allemaal, we staan ook volledig achter jou, Jerry. Ik kan me ook niet meer herinneren wanneer dat je in deze gemeente bent gekomen met Ruud, dus het lijkt als jullie daar altijd al waren. 7,5 jaar. Dus we hebben eigenlijk heel wat stevige pilaren in de gemeente en dat is belangrijk. En dat is ook waarom dat we als oudsten het ook belangrijk vinden om mensen officieel ook, weet wel, te benoemen. Maar we hebben zoveel mensen die de gemeente ook steunen. Dragen. We gaan samen danken voor jou, Jerre. Vader, dank u wel voor het leven van Jerre en van Ruud en een mooi jong gezin. Dank u wel dat ze hier in de gemeente zijn en dat we samen deze gemeente kunnen dragen. Dank u voor de talenten die Jerre heeft gebracht binnen de gemeente op vlak van muziek en zang, maar ook in zoveel andere zaken. Dat we samen verbonden zijn. Vraag echt dat u waakt over hun gezin. Over hun leven, dat u hen echt veel wijsheid geeft en we bidden hen heel veel liefde toe. Echt liefde dat ze samen als gezin met u op stap mogen gaan en dat ze samen met u deze gemeente mogen ook meedragen. Dank u, Vader, voor hun leven. Dank u voor alles wat u doet verder. Amen.
En dan nog de laatste persoon, Roos, had ook gevraagd om nog iets te delen.
Goedemorgen iedereen. Zoals jullie allemaal weten, ga ik weer naar de Filipijnen. 20 november, dus dat wil zeggen nu donderdag. Ik wil jullie gewoon bedanken voor jullie gebeden, voor jullie liefde. En heel veel bedankt voor de heften van de kerk en ook van de mensen. Hier, daar zijn ook mensen die... en hulp geven. Zoals jullie weten, we gaan een muur zetten. Dus de hef dat ik kreeg van jullie is al de derde van de werk daar gedaan. En ik kan wel zeggen, ik ben wel van overtuigd dat God had voorzien. Waarom zei ik dat? Omdat ik heb al veel ervaard. Als we hebben daar werk, altijd God zorgt dat daar is help die komt, dat daar is hulp die komt. En ik ben echt heel dankbaar voor. Ik weet gewoon zeker dat ik kan volgende week kan zeggen tegen jullie dat God zal voorzien dat alles geven wat we nodig hebben daar. Dingen heb ik al genoemd. David heb al ook genoemd de Matthäus 23:40. Staat daar dat wat heb je gedaan voor je broers, heb je gedaan voor mij, zegt Jezus. Dus we moeten denken, we jullie hebben wel ons daar geholpen. Ook van de hoederen, dat jullie allemaal gegeven, heel veel bedankt ook. De dozen zijn al weg. Ik ga nog een paar dingen een beetje sorteren en in mijn valies steken. Maar jullie geven, en dat is echt zo mooi, maar jullie moeten ook denken dat de vruchten daar is ook vruchten van onze gemeente. En dat is zo mooi. Dus als ik daar zie, als ik de kerk zie groeien, ik denk direct van onze gemeente. Want dat is de ding, het begin van die kerk daar. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ik zou graag nog een keer vragen een gebed voor jullie, van jullie, voor mij, voor de veilige reis naar de Filipijnen, maar ook voor de 10e viering van de gemeente daar. Dus de 13 november gaan we vieren, de 10e jaar bestaan van de kerk. Dus ik wil jullie gebed vragen voor een, want dat gaat evangelisatieactie zijn. Dus we verwachten tenminste 200 mensen die gaan komen. Dus we willen bidden, we willen vragen voor jullie gebeden. En ik zou graag iets vragen aan jullie. Ik weet het niet, misschien jullie gaan dat heel raar vinden. Ik zou graag vragen aan jullie als je kan zeggen, happy 10th year anniversary. En als ik kan filmen, dat we kan tonen op dat zelf. Is dat oké voor jullie? Ja, oké. Wacht, ik ga filmen. Happy 10th year anniversary. Ga je tellen? Ruth gaat tellen. Oké.
3, 2, 1. Happy 10th year.
Heel veel bedankt en dank je wel allemaal. Ik ga jullie missen. Ik ben weer weg tot in juni. Dus misschien langer, weet nog niet.
Wanneer vertrekt ze?
Donderdag.
Nu donderdag, ja. Ik wil misschien ook aansluitend daarbij. Dus ik vertrek ook tweede kerstdag naar Roemenië op een project voor een week. En ik vind het fantastisch. Maar 2 weken geleden kwam er iemand uit onze jeugdgroep die ook zei van, weet je, ik ga ook meegaan. Dus ik ben heel blij dat Emanuela, de dochter van Frankie en Marta, Zij gaat ook mee. Dus we zijn met 2 pottenbakkers die naar Roemenië trekken van 26 december tot 1 of 2 januari. Dus ik vind dat superleuk. Dat is voor mij ook echt als jeugdleider echt een bemoediging van ja, allee, het mensen zetten ja, die stap. En ja, ik was echt blij gelijk een klein kind toen ze het zei dat ze ging meegaan. Dus ja, dat wil ik toch ook even delen van... bid ook voor ons als wij weggaan, want het is toch altijd een onderneming. Dus ja.
Nu ben ik jaloers, hè? We gaan ook mee gaan met mij.
Oké. Okay. Goed. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u ons een mond en oren heeft gegeven om te spreken en te luisteren. Maar ik dank u ook dat u ons handen en voeten heeft gegeven om op weg te gaan en om dingen te doen, om te werken. Heer, ik bid voor Roos, voor mijzelf, voor Emanuela, voor... iedereen die op weg gaat en die dingen doet, Heer, maar in bijzonder, Heer, voor deze dingen nu. Heer, bescherm ons, Heer, leid ons op de juiste paden, de juiste ontmoetingen met de juiste mensen, Heer. Geef ons de woorden, de daden die goed zijn op dat moment, Heer. Maar Heer, wees bij ons, Heer, bescherm ons. Zegen ons op de wegen dat we gaan, Heer. En dat het allemaal tot eer en glorie van uw naam mag zijn en tot opbouw van uw koninkrijk. Amen. Er is nog één lied om af te sluiten. Misschien... Ah, sorry, Ruud, sorry. Ik had het al 3 keer gezegd en ik vergeet het nog.
Ja, hij ging het niet opschrijven, maar hij ging het onthouden.
Sorry, Nick. Nog een mededeling over een lokaal evangelisatieproject. Volgend weekend, zaterdag en zondagavond, vindt het Marcusdrama plaats in de gemeente van Bissegem. Ikzelf speel mee, de kleindochter van Vivette speelt ook mee en dan nog 13 andere mensen uit de kerk van Bissegem. Het Marcusdrama is een toneelstuk van 90 minuten over het Marcus-evangelie. Je zit er echt middenin. Het wordt ook overal ter wereld opgevoerd. Dus wie weet, ooit in de Filipijnen kunnen jullie het Marcusdrama ook doen. Het is heel laagdrempelig. Onze buurman gaat bijvoorbeeld met Jerre meekomen kijken. Dus het is echt een moment om uw partner of uw buren of uw collega of uw kinderen of wie dan ook, die wel geïnteresseerd zijn ook in het evangelie, maar de kerk misschien een te grote drempel vinden, breng ze mee. En dan ervaren ze in 90 minuten het Marcus-evangelie en kunnen we daarna ook nog over napraten. Wie een flyer wilt, hier staat op om hoe laat het exact is, kom gerust eentje halen.
Oké. Als laatste lied heb ik een Engelstalig lied, maar het is simpel. Het vat ook een... Het sluit ook een beetje aan bij David zijn preek. We hebben David de koning gehad. En de vraag van David de preker was: wat was de toewijding van ons naar onze koning? En onze koning is niet zoals David de koning, een koning van bloed en geweld, maar een koning van vrede. Van ons naar onze koning. En onze koning is niet zoals David de koning, een koning van bloed en geweld, maar een koning van vrede. En de koning van alle koningen.
King of kings and Lord of lords, glory, alleluia. King of kings and Lord of lords, glory, alleluia. Jesus, Prince of peace, glory, alleluia. Jesus, Prince of peace, glory, alleluia. King of kings and Lord of lords, glory, alleluia.
Sluiten. De mededelingen staan op het groene blaadje. Dus nu maandag is er s'avonds bidstonden in de kerk. Vergeet ook niet, 30 november, dus dat is binnen 2 weken, is er op zondag boekenverkoop. Dus als u geïnteresseerd bent in boeken uit de collectie, ga dan gerust op voorhand een keer gaan kijken. Maar dus op 30 november is er boekenverkoop. En dan ook nog een herinnering aan het gemeenteweekend. Twijfel niet als u twijfelt. Maar dus als u nog vragen hebt of wil meer weten over het gemeenteweekend, dan dus in mei spreek gerust de mensen aan die erop staan in verband daarmee. Ik wens u een goede zondag, een goede week en God zegen u rijkelijk.